Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? We zingen Psalm 130, vers 2. De schriftlezing vanmiddag is uit de profetieën van Jesaja, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 20. Jesaja 1, vers 1 tot en met 20. Maar doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 95, vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen we nu samen Jesaja 1 vanaf vers 1 tot en met 20. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort, gij hemelen, en neem ter oren, gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen derzelve is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land, dat verterende vreemde in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof. Als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Hoort des Heere woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte. Doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie en de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. En ondertussen zingen wij Psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. En wat verder volgt in vers 2 en 3. gemeente. De tekstwoorden voor vanmiddag vinden we in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Jesaja 1 en daarvan vers 18. Jesaja 1, vers 18. En we lezen daar het volgende. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Tot zover. Ik noem u als thema hierbij genade in het oordeel. En we letten erop aan de hand van de volgende drie aandachtspunten. Als eerste de aanklacht. Als tweede de nodiging. En als derde de vergeving. Genade in het oordeel. Allereerst de aanklacht. En dan vanuit de woorden komt dan. En dan letten we ook op het tekstverband. En als tweede de nodiging. Dan letten we vooral op het eerste deel van de tekst. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. En als derde de vergeving. Dan letten we op het laatste deel van de tekst. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die boodschap is rijk en onderwijzend voor ons allemaal. Deze oproep klonk toen en klinkt nu. Maar wat een bezwaren kunnen er zijn. Het woord van God van toen is het woord van God vandaag. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat zijn deze woorden van Jesaja uitnodigend en lieflijk, maar ook scherp en ontdekkend. Dat merk je vooral wanneer je ze leest tegen de achtergrond van Jesaja's tijd en omstandigheden. En tegen de achtergrond van de aanklacht van God. En dan zijn we bij onze eerste gedachte. We lezen daarover in het begin van Jesaja 1. Jesaja was een profeet, een knecht van God. De Heere vertelde aan Jesaja wat hij tegen de mensen moest zeggen. En dat gebeurde in de tijd van de koningen Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Dat is dus geweest in de periode van ongeveer 740 tot 690 voor Christus. Je leest het aan het begin van vers 2. De Heere is goed geweest voor het volk van Juda. De Heere heeft kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen hem overtreden. Meer nog, ze kennen ten diepste de Heere helemaal niet. Jesaja noemt in vers 3 het voorbeeld van een os die zijn Heer kennelijk nog beter kent dan dat Juda de Heere kent. En wat is het aangrijpend om in vers 4 te lezen hoe het er nu eigenlijk voor staat met Juda. Het is het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad van boosdoeners. De verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts, zo lezen we. En je leest het in de vervolgverzen. Er klopt allemaal niets van. Het overgrote deel van de mensen dient de Heere niet. Wat zijn daarom de zorgen groot? Er zijn wel mensen die de Heere oprecht dienen, maar daar moet je naar zoeken. Lees het in vers 8. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. De leiders van het volk worden in vers 10 vergeleken met oversten van Sodom. Het volk met volk van Gomorra. En ze moeten het aanhoren vanaf vers 11. De Heere wordt echt niet blij van de manier waarop de mensen hem dienen in al die offers en zo. Het is hier niet zo dat de Heere in uiterlijke zin niet gediend zou worden. Wanneer je eens rustig zou gaan kijken wat er in Jesaja's tijd allemaal gebeurde in de tempel, dan is dat heel veel. We weten dat de tempeldienst in Jeruzalem toen heel belangrijk was. Ik noem enkele dingen die gebeurden op het tempelplein. Er werden dieren geofferd aan de Heere. Denk aan de slachtoffers, de spijsoffers, de brandoffers. De priesters deden hun werk. De rook kringelde omhoog van boven het altaar. En er zijn ook bijzondere gebodsdagen. Er worden zelfs ook allerlei nieuwe feesten gevierd. De mensen bidden ook tot de Heere. Ze staan in het voorhof met hun handen omhoog naar de hemel. Dat was toen de houding van gebed en afhankelijkheid. De houding ook van dank en verwondering. Ook al is er vanuit omliggende volken een voortdurende oorlogsdreiging, toch zijn de mensen in ieder geval uiterlijk ijverig in de dienst van de Heere. Ze lijken de Heere Jezus en zijn offer nodig te hebben. Je zou vandaag zeggen, ze lijken te komen tot Jezus Christus. Vanuit de behoefte om door hem behouden te worden. En laten we eerlijk zijn, je zou ervan onder de indruk kunnen komen. Maar zou de Heere er ook zo over denken? Zou de Heere er ook blij mee zijn? Nee, het oordeel van de Heere ligt er niet om. Je leest het vanaf vers 10. De Heere is al dat offeren zat. Al het offeren is eigenlijk vergeefs, zegt hij. En al die bijzondere kerkelijke feesten kan de Heere niet meer verdragen. Het bidden van de mensen kan de Heere ook niet meer aanhoren. En wat de reden daarvan is? Omdat de mensen met al die uiterlijke godsdienstige plechtigheden hun harten ver bij de Heere vandaan houden. De mensen doen wel alsof ze de Heere dienen, maar in de praktijk van hun leven blijkt dat het anders is. Ze hebben de Heere helemaal niet lief. In ons teksthoofdstuk wordt dat namelijk concreet aangewezen door zonden te benoemen die alles te maken hebben met de tweede tafel van de wet. Rechtszaken van weduwen, wezen en vreemdelingen werden niet behandeld, want daar werd niet genoeg geld aan verdiend. Er kleeft volgens vers 15 bloed aan de handen van de mensen. De hele manier van leven en handelen klopt niet met Gods geboden en inzettingen. De Heere wordt zo op het oog best wel ijverig gediend, maar de mensen hielden tegelijk hun zonde vast. En dat kan niet. Bedenken we dat dit vandaag nog zo is? De Heere alleen dienen en de zonde vasthouden, dat kan niet samengaan. Dan brengen wij de Heere net als Juda toen, dan willen wij de Heere net als Juda toen gunstig stemmen door het brengen van offers in een oppervlakkig godsdienstig leven. Maar zonder die echte liefde kan het niet. Daardoor wil je heel je leven in overeenstemming laten zijn met de wil van de Heere. Wanneer we de Heere willen dienen, en de zonde vasthouden, noemt de Bijbel dat huichelarij. Dan ben je niet oprecht in de dienst van de Heere. En dan zegt de Heer het ook vandaag tegen ons. Dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houden zij ver van mij. Wat is dat aangrijpend? Hoe is dat met ons? We moeten voor onszelf eens nagaan hoe ons godsdienstig leven er nu echt uitziet. Is het komen tot Jezus Christus in ons leven, net als toen, op een bepaalde manier alleen maar een vernislaagje van de buitenkant? Bij sommige mensen is dat een flinterdun laagje. Dan komen we uit principe naar de kerk of leven thuis mee, tenminste dat hoop ik, maar verder denken we niet echt aan God en zoeken we hem eigenlijk ook niet. Die zo ontzettend belangrijke vraag van binnen: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Stellen we dan niet? Die is immers nooit echt belangrijk voor ons geworden. We leven ons eigen leven en vragen nooit: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Denken we daar van onszelf over na? Wat kunnen we ons gemakkelijk laten meeslepen in de maalstroom van deze tijd? En de opvattingen die daarin gelden. Denk aan de opvattingen over geld en goed, media, huwelijk en seksualiteit, onderlinge menselijke verhoudingen en noem verder maar op. Terwijl de apostel zegt: en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Bij andere mensen is dat een wat dikker vernislaagje. Dan zijn we op zondag altijd in de kerk, terwijl we er ook door de weeks ons best voor doen om er gestalte aan te geven. We proberen zelf of met ons gezin op een Bijbelse manier te leven en in alles het woord te laten spreken. We zijn betrokken bij het wel en wee van het kerkelijk leven. We komen biddend op naar de kerk om een zegen. En begrijp me goed, de Heere wil zo'n uiterlijk leven volgens zijn geboden en inzettingen zegenen. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal de Heere zijn hel doen zien. Het is nog altijd Gods gewone weg om via een uiterlijk leven onder de middelen van genade in je hart en leven zijn koninkrijk te laten komen. Maar dan vooral klemt de vraag hoe dat dan echt is in ons hart en leven. Rekenen we ons in stilte rijk met zo'n net leven, met allerhande goed bedoelde godsdienstige wensen, terwijl we ten diepste ons hart nog zo ver van hem houden? Dan ligt er geen liefde tot de Heere in ons hart. En dan blijven we, onzichtbaar voor mensen, in de wereld van onze gedachten en verlangens toch ons eigen leven leiden. Hoe het ook is, bij al het uiterlijke komen tot Jezus Christus, in de dienst en de inzettingen van de Heere, vraagt de Heere een hart vol liefde. Dat is het belangrijkste. Het is die liefde waardoor mensen met hun geest tot hem uitgaan, vanuit de volstrekte behoefte om door hem gerechtvaardigd en behouden te worden. En die liefde zal blijken in de vrucht. Dat brengt ons bij de tweede gedachte: de nodiging. Op de woorden van de nodiging gaat de tekst verder in. Komt dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Eerst dat woordje rechten. Wat zou dat betekenen? Onwillekeurig denk je misschien aan een rechtszitting. Maar in de grondtaal heeft het een bredere betekenis. We kunnen dit woord rechten vanuit de grondtaal namelijk ook lezen als richten, overleggen, samenspreken. Alsof de Heere dan zegt: kom eens bij mij en laten we met elkaar eens overleggen. Het klinkt daarbij alsof er een bepaalde gelijkwaardigheid is tussen de partijen die met elkaar gaan overleggen. De partijen zullen niet al te veel van elkaar verschillen. Maar let juist dan op het vervolg. Die ene partij is namelijk de Heere, met allemaal hoofdletters. Hij doet deze uitnodiging. We hebben vaker gezien dat het belangrijk is om erop te letten hoe in de Bijbel de naam van de Heere geschreven wordt. En zo is het ook hier. Want de naam van de Heere met alleen maar hoofdletters is de aanduiding van Jehovah, de God van het verbond. In deze naam heeft de Heere zich verbonden aan het volk van Israël in zijn blijvende trouw en genade om Jezus wil. In verleden, heden en toekomst was, is en blijft hij dezelfde. En zal hij niet loslaten de werken van zijn handen. Het is de aanduiding van de Heere als de God die rechtvaardig en heilig is. Daarom kan hij de zonde niet verdragen. Dat leerde je immers al bij die offers. Al die offers wezen heen naar het offer van de Heer Jezus, dat jaren later gebracht werd op Golgotha. We zeggen het met het avondmaalsformulier. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, de Heere. Maar het andere hoort er ook bij. Heere is ook de aanduiding van de God die barmhartig, genadig en goedertieren is. Die niet anders heeft gedaan en nog altijd niet anders doet dan mensen achterna lopen die alleen maar bij hem vandaan gaan. Hij zoekt het goede voor zulke mensen. Hij heeft het behoud en de zaligheid van zulke mensen op het oog. En hij wacht soms al zo lang om mensen genadig te zijn. Als de God van het verbond gaf hij immers zijn wetten om daarna te leven, opdat het de mensen goed zou gaan. Als de God van het verbond gaf hij ook zijn evangelie, waarin de weg van de zaligheid wordt aangewezen. De zaligheid die bewerkt wordt door dat ene offer van zijn Zoon, de Heere Jezus. Waarvan we dan met het avondmaalsformulier zeggen dat het zo rijk en diep is aan inhoud. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die andere partij die daarbij hoort, moet in dit verband het volk van Juda zijn. Dat is immers het volk van het verbond. Dit volk is door de Heere apart gezet en draagt zijn naam in het teken van het verbond. Toen was dat het teken van de besnijdenis. Nu is dat het teken van de doop. En dan denk ik mij zo in, zo zal het volk dan ook wel genoemd worden. Volk van het verbond misschien, kinderen van het verbond misschien, mijn volk misschien, maar het is in dit hoofdstuk van Jesaja zo anders. We lezen in vers 4 over het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad van de boosdoeners. De verdervende kinderen. En vers 10 is nog scherper. Overste van Sodom. Volk van Gomorra. Dit uiterlijk alleszins godsdienstige volk. Dit volk van het verbond is een schuldig en verloren zondaarsvolk. Een volk waar de Heere zoveel verdriet van heeft, omdat ze hem niet echt liefhebben en eren. En wat de Heere dan zegt? Ja, wij zouden misschien zeggen, wegwezen. We gaan niet met elkaar overleggen. Ga je eerst maar opknappen en schoonmaken van al het vuil van je zonde. Maak het eerst in orde met God en met je naaste, dan praten we verder. Maar het is bij de Heere zo anders. Want tegen deze mensen zegt de Heere ook nu nog: kom dan. Het is goed om op dit punt enkele opmerkingen te maken. En zouden bij het aanhoren van dit gedeelte van de tekst namelijk misverstanden kunnen ontstaan. Kom dan, zegt de Heere. Je kunt daarbij de nadruk leggen op het begin. Komt. Maar je kunt ook de nadruk leggen op het tweede. Dan. En wanneer dat laatste gebeurt, dan zou je kunnen denken: je wordt genodigd dan wanneer je voor jezelf de aanklacht van de Heere ook echt beleefd hebt. Je wordt dan pas genodigd wanneer je van binnen geleerd hebt ook zelf zo'n zondaar of zondares te zijn. Wanneer je, om zo te zeggen, aan je zonde bent ontdekt. Het woordje dan wordt op die manier uitgelegd als een bepaalde voorwaarde. Dan alleen mag je komen. En het aanbod van genade wordt dan uitgelegd als een voorwaardelijk aanbod van genade. Maar deze gedachtegang klopt niet. Dat blijkt onder meer uit de grondtaal. In de grondtaal kunnen we voor het woordje dan namelijk ook lezen toch. Dan staat er dus: kom toch. We merken wel dat de tekst dan ineens een andere lading krijgt. Er treedt een soort climax op. Het aanbod van genade wordt niet aan een voorwaarde vooraf gekoppeld, waaraan voldaan moet worden. Wat zouden veel mensen dan op zichzelf worden teruggeworpen en zich in moedeloosheid af gaan vragen: heb ik wel genoeg van dit of dat? Ben ik al een geschikt voorwerp van genade? Mag ik wel komen tot Jezus Christus om door hen behouden en gerechtvaardigd te worden? Maar het is in de tekst zo anders. Het algemene aanbod van genade wordt nog eens extra onderstreept. Heel in het algemeen wordt het uitgeroepen. Ook vandaag. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Maar wat kunnen er veel bezwaren zijn? Een jongere zegt misschien: maar ben ik dan wel welkom? Een oudere zegt misschien: maar ik ben een groot zondaar. Iemand van middelbare leeftijd zegt misschien: ik ben een zondaar met zo'n hard. Een man zegt misschien: ik heb heel mijn leven de Satan gediend. Een vrouw zegt misschien: ik heb gezondigd tegen licht en beter weten in. Een kind van God zegt misschien: ik zie mezelf als een zondaar die afvallig is geworden. Een ander kind van God zegt misschien: ik ben verachterd in de genade en dan weet ik niet meer hoe het weer goed kan komen. Terwijl weer een volgende misschien zegt: in de vragen rond de toe-eigening van het heil, ik heb niets om mee te brengen naar de Heere. Laat ik het proberen samen te vatten. Wanneer wij nog zoveel bezwaren hebben, ook al klaagt alles ons aan, ook al moeten we eerlijk bekennen dat al ons godsdienstig bezig zijn ons schuldig stelt, ook al moet ik zeggen dat mijn komen tot Jezus Christus in mijn godsdienstig leven een komen van de buitenkant is, of nog zo vaak een komen van de buitenkant is, juist dan, zegt de Heere, via Jesaja, tegen ons: kom toch, blijf niet achter. Dan klinkt de uitnodiging, de lokstem van de Heere, En het is hem ernst. Hij meent het oprecht. Ook al ligt er aan onze kant een zee van schuld en ongerechtigheid. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat doet deze uitnodiging ons? Voor we verder gaan, gaan we eerst samen zingen uit Psalm 51. En daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En wat er verder volgt in Psalm 51, vers 4. Genade in het oordeel. We stonden stil bij de aanklacht, de nodiging en als derde de vergeving. We kijken naar het slot van de tekst. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wanneer we deze tekst zo lezen, valt er iets op. Het eerste gedeelte wordt namelijk met andere woorden nog eens herhaald in het tweede gedeelte. Al waren uw zonden als scharlaken, wordt herhaald met al waren ze rood als karmozijn. En ze zullen wit worden als sneeuw, wordt herhaald met ze zullen worden als witte wol. In het Hebreeuws is dat een veelgebruikte stijlfiguur. Twee keer wordt hetzelfde gezegd om ergens de nadruk op te leggen, om de zekerheid en de vastheid ervan te benadrukken. En wat dat dan is, waarop de nadruk wordt gelegd en waarvan de zekerheid wordt benadrukt? Dit, dat in de weg van komen tot de Heere, de God van het verbond, in het komen tot Jezus Christus, alles anders zal worden. Uw zonde, daar heeft de Heere het eerst over. Jongelui, wat zijn zonde? Heel in het algemeen is het zonde wanneer het doel wordt gemist. Denk maar aan een partijtje voetbal waarbij het doel wordt gemist. En zo is het ook hier, maar dan in veel diepere zin. Het is zonde in de diepste betekenis van het woord wanneer wij het doel missen waartoe wij oorspronkelijk geschapen zijn. In het paradijs waren we geschapen met het doel om God de Heere te dienen, te vrezen en lief te hebben. Om Hem te loven en te prijzen vanwege al zijn werken. Om helemaal te leven zoals de Heere dat ook nu nog altijd van ons vraagt, zoals Hij dat wil. En we deden niet liever dan dat. Maar wat is het totaal anders geworden na het paradijs? Zoals wij geboren zijn, dienen wij de Heere niet. Wij vrezen Hem niet. We hebben Hem niet lief. We loven en prijzen niet meer de Heere, maar op zijn best onszelf vanwege onze prestaties. En we leven ook niet meer zoals de Heere dat van ons vraagt, zoals Hij dat wil. Het grondwoord dat de Bijbel hier voor zonden gebruikt, laat dat ook zien. Het wijst op de overtredingen van de grenzen die de Heere getrokken heeft in zijn goede geboden. Zoals we geboren zijn, zondigen wij met onze gedachten, onze woorden en onze werken. Het is de zonde die we geërfd hebben en de zonden die wij doen. Zonde in ons gedrag en zonde in onze nalatigheid. Ons hele bestaan is van nature zonde voor God. Maar wat zegt de Heere dan? We lezen het. Al waren zij als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Wat betekent dat? Scharlaken is de rode kleur van dubbel geverfde wol. De verf was bereid uit de wortel van een bepaalde plant. En dat gaf een vuurrode kleur. Dubbel geverfd betekent twee keer geverfd. Eerst werd de draad geverfd en daarna, wanneer het kleed geweven was, werd de hele lap nog eens geverfd. Dan kreeg de stof die dieprode kleur. Die was kleurecht. Je kreeg het er nooit meer uit. En de kleur verschoot ook niet. Je zou kunnen zeggen, onuitroeibaar donkerrood. Niet eruit te krijgen. Karmozijn is ook een bepaalde kleurstof. Die werd bereid uit de eitjes van een bepaald insect, de schildluis. Die eitjes werden opgelost in alcohol en water en andere vloeistoffen. En dat gaf dan zo'n dieprode, donkerrode kleur. Een laken dat karmozijn gekleurd was, had zo lang in het verfbad gelegen dat die kleur er nooit meer uit was te krijgen. Zo intens was de verf erin getrokken. Wat zegt de Heere dan over zulke lappen stof die diep rood als scharlaken en karmozijn zijn? Het andere, wat er ook bij hoort, het zal worden als witte sneeuw. Het zal worden gemaakt als witte wol. Misschien hebben we wel eens een berghelling gezien die helemaal bedekt is door de sneeuw. Of een berghelling als het ware bekleed met een dichte kudde van witte schapen. Al die witte ruggen maken samen één wit wollen kleed. Wanneer onze zonden en schulden dan als scharlaken en karmozijn bloedrood zijn, dan zegt de Heere tegen Juda en tegen ons, het zal wit worden als sneeuw en als witte wol. Zo zal het worden in de weg van tot mij komen, met al uw zonden en met alles wat u aanklaagt. Het is hier in feite een oudtestamentische beschrijving van wat we vandaag noemen de rechtvaardiging van de goddeloze, uit pure genade, door het geloof. Begrijpen we deze boodschappen al, met ons hart? Wat klaagt ons ook alweer aan? Welke bezwaren leven er in ons hart? Waardoor voelen we ons zo onwaardig? Diep rood. Scharlaken en karmozijnrood zijn onze zonden. Ons hele bestaan voor God is van nature schuld. Hebben we dat zo al eens ervaren? Hebben we dat al geleerd door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Want van nature zijn we daar zo blind voor. Mensen zijn welkom bij de Heere zoals ze zijn. Dat is en blijft waar. Maar zijn we dan al geworden wie we zijn? Wat is het een zegen en een genade wanneer we het gaan zien met ogen van het geloof. Diep rood is de kleur van mijn zonde, van de schuld zoals die leeft in mijn hart en ligt op mijn leven. En ik krijg het er niet uitgewassen. De kwaal is vanuit mezelf bezien onuitroeibaar. Daar ga je er met je hart amen op zeggen. Ik heb de dood verdiend. Wat maakt die ontdekking je dan klein voor de Heere? Weten we het nog vanuit vers 4 en vers 10? Een zondig volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad van de boosdoeners, de verdervende kinderen, overste van Sodom, volk van Gomorra, daar kom je dan naast te staan. Wat krijgt het werk van de Heere Jezus dan een waarde? Wat wordt hij je dan dierbaar? Hebben we daar misschien veel vragen over? Deze vraag bijvoorbeeld. Het kennen van mijn zonde. Maar hoe diep dan? Ik weet dat zulke vragen leven onder jongeren en ouderen. Wanneer dat uw vragen zijn, nodigt de Heer u uit om daar ook eens samen over te spreken. En wat zegt u dan? Heere, kijkt u maar in mijn hart. Ik denk dat ik niet genoeg zondekennis heb. En toch gaat mijn hart naar u uit. Want zonder u ben ik verloren. Ik kan alleen door u gered worden. Merkt u wat er dan eigenlijk gebeurt? Ook al kunnen en durven we het zelf zo niet te benoemen, dan is er toch in uw leven al zo'n stil en verborgen komen tot Christus. Dan gaat uw geest uit tot Hem, vanwege een diep besef van de volstrekte behoefte die u kennelijk hebt om door Hem gerechtvaardigd en behouden te worden. Dan drijft het ons uit onszelf, naar de Heere Jezus en zijn offer, naar de vergeving die er is in zijn bloed. Dat is de Bijbelse lijn wanneer het gaat over de diepte van de zondebeleving. En dat gaat ook het wonder uitmaken wanneer de belofte van het evangelie en het aanbod van genade op zo'n persoonlijke manier indaalt in ons hart. Wanneer het woord van Gods belofte zo een venster wordt om doorheen te zien, om met geloofsogen te leren zien op de Heere Jezus en zijn bloed dat reinigt, schoonmaakt van alle zonden. Ook de zonden die na ontvangen genade gedaan zijn. Dan komt er door de woorden van de Bijbel heen ruimte van binnen om te zien op de Heere Jezus. Van hem zegt de apostel in 2 Korinthe 5 vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Beseffen we dat die woorden komt dan van onze tekst ook gezegd zijn tegen de Heere Jezus. Hij is gekomen om aan al de eisen van Gods recht te voldoen, om voor allen die hem van eeuwigheid waren beloofd de prijs te betalen en het vaderhuis voor hen te openen. Hij is gekomen, buigend onder het recht van God, betalend aan het recht van God. Op grond daarvan neemt God de schuld van de zonde weg door zijn vergeving. Op grond daarvan scheldt God de straf op de zonde kwijt. En op grond daarvan doet God de heerschappijvoerende macht van de zonde teniet door zijn Heilige Geest. Dan is dat allemaal niet meer de baas over je. Zie je de Heere Jezus hangen, bloedrood, aan het kruis op Golgotha? Zo neemt hij de bloedrode kleur van schuld en zonde weg en maakt hij het in plaats daarvan wit als sneeuw en als wol. Wanneer het daarover gaat, wie herinnert het zich niet dat het sneeuwde? Wat is dat een prachtig gezicht? We zien een witte wereld. Wanneer het net gesneeuwd heeft, is het buiten heel stil. Alsof alles onder de indruk is van Gods majesteit in de natuur. Hier is het ook zo. Wanneer God door zijn vergevende genade al onze zonden wegwast en onze hart wit maakt als de sneeuw, wordt het ook wel eens een moment stil in je hart. Dan zijn er van die stiltemomenten van verwondering en van aanbidding vanwege de verzoening met God en de vrede met God. Dan zeg je, o God, wat bent u groot en vol van majesteit en genade voor zo iemand als ik. En dat wordt alleen maar meer. We zagen hoe er in het verloop van de tekst een bepaalde ontwikkeling zit. De aanklacht was scherp, de nodiging ruim en de vergeving een wonder. De ervaring van deze dingen deed er 3000 op de Pinksterdag komen. Het deed Saulus en de stokbewaarder komen. En het doet al die anderen komen, van wie hun komen oprecht is. En horen wij, u en ik, daar nu al bij? John Bunyan wijst erop in zijn boek Komen tot Jezus Christus. Degene die oprecht tot Jezus komt, is iemand die alles achter zijn rug werpt, alles verlaat, alles in de steek laat en alles haat wat een belemmering voor hem zou kunnen zijn om tot Jezus Christus te komen. Woorden hebben geen waarde bij Jezus Christus. Komen is komen. En niets anders kan bij hem voor komen doorgaan. Ik zal het nog eens herhalen. Komen is komen. En niets anders kan bij hem voor komen doorgaan. Wat waren uw bezwaren ook alweer? Ging u er al mee tot Jezus Christus? En werden ze al verzwolgen door de genade in het oordeel? Amen. Wij zingen tot slot met elkaar uit Psalm 85, daarvan vers 1 en vers 3. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Wat verder volgt in 85 vers 1 en 3. gelezen preek was van dominee R.A.M. Visser. Eindigen wij nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.